stevig genoeg.
Ja, dit is fantastisch. Okay. Goeie. Vast, hou vast.
Goed zo. Ik ga voor je bidden. Vader in de hemel, mag ik u dan een zegen vragen, Heer, voor Willem? Wilt u hem zegenen met de woorden die hij die door u hem gaat spreken? Heer, en wilt u ons leegmaken van onszelf en vullen met uw Heilige Geest, zodat we het woord beter zullen verstaan? Wilt u zo Willem zegenen? Amen.
Amen, dankjewel. Ik heb een klein probleempje en dat is dat ik te veel in het licht sta en dat ik alleen maar zwarte vlekken zie. Zijn jullie echt mensen? Kan er dit licht iets minder en wat meer in de zaal? Ja, dat is even een uitdaging, hè? Ja? Oh, jullie zijn echt. Ik heb nog een mededeling. Ik heb daarvoor aan een tafel. Ik schrijf af en toe een boekje, om overdag ook wat te doen te hebben. En ik zou het heel leuk vinden als jullie daarna zouden willen kijken. Maak een foto van de bankgegevens. Je kunt dat vandaag betalen en als je dat moeilijk vindt om dat op zondag te doen, dan doe je het morgen. En als je het morgen niet doet, mogen dan de toeren des heren jullie... Als je mijn boek, wat iedere christen moet weten over Israël en de Palestijnen, nou nog niet hebt, dit is je kans. Echt waar. Daar stond net mijn achternichtje, Jetteke, en mijn achterneef... Jasper, haar overgrootvader en mijn grootvader, daar heb ik mijn eerste muzieklessen van ontvangen. Ja, we zijn familie. En mijn laatste boekje, ja, dat is geen profetie hoor, ik bedoel daarmee dus tot nu toe, is God is mijn muziek. Een hele rare titel. God is mijn muziek. Kijk daar ook even naar. En nu houden we op met reclame maken, want nu ga ik lezen uit Lucas 19. Lucas 19. Het is Palmzondag. En ik begin te lezen in vers 37. Toen Jezus nu de helling van de Olijfberg al naderde, begon de hele massa van de discipelen met blijdschap God te prijzen. Met luider stem voor alle krachtige daden die zij hadden gezien. En zeiden, gezegend hij die komt, de koning, in de naam van de Heer, in de hemel vrede en heerlijkheid in de hoogste hemelen. En sommige van de fariseeën uit de menigte zeiden tegen hem, meester, bestraf toch uw discipelen. En hij antwoordde, ik zeg jullie, als deze zwijgen, zullen de stenen roepen. En toen hij naderde en de stad zag, weende hij over haar. En zei, ach, mocht op deze jullie dag ook jullie erkennen wat tot jullie vrede dient. Nu is het echter verborgen voor jullie ogen. Tot zover lees ik. Het is een heel bijzondere dag. Niet alleen maar omdat het Palmzondag is, maar omdat gisteravond... Pesach begonnen is. Wie heeft er tot nu toe nog niet nagedacht over het feit dat het ook het Joodse paasfeest is? Zeg het eens heel eerlijk. Ja, dat zijn heel eerlijke mensen hier. En het is heel bijzonder, want het gebeurt niet zo vaak dat dat samenvalt. Laat staan dat Pesach samenvalt met Pasen. Ons woord Pasen komt van Pascha en dat is een Griekse verbastering van Pesach. In de vierde eeuw gebeurde iets verschrikkelijks. Zo gauw de christenen vrij waren van de Romeinse onderdrukking, begon ook het antisemitisme in hen wakker te worden. En zo besloten ze al heel vroeg dat ze niet langer Pasen wilden vieren op dezelfde dag dat de Joden dat ook deden. Erg eigenlijk, hè? En nog steeds toen werd op een andere datum, dat is ook niet meer te veranderen. Maar gisteravond was het Sederavond, het begin van Pesach, het Joodse paasfeest. En wij vieren vandaag Palmpaas en over een week vierden wij... Pasen. Heel af en toe, het hangt allebei met volle maan samen, maar heel af en toe, dan komen die twee toch weer dicht bij elkaar. En dat is nu ook een beetje zo. Palmpaas en Pesach. En de vraag die ik nu wil stellen is, wat is het verband tussen die twee? Ik heb een paar keer Pesach mogen meevieren met Joden. Ik heb zelfs één keer daar zelfs leiding aan gegeven. Want ik hou daar heel erg van. om samen met de Joden dat te mogen doen. We zijn dat niet verplicht om te doen, we zijn geen Joden. Dat wist ik aan de meeste van u niet. Maar we mogen het wel doen. We mogen het met hen doen, we mogen het zonder hen doen. Pesach. Want wat is er zo bijzonder aan Pesach? Heel veel, maar ik wijs op dit ene belangrijke ding. Daarvoor ga ik even een zijstapje maken. God is een God van kracht, van macht. Dat had hij bewezen in Egypte door de tien plagen die over Egypte kwamen. God weet met zijn macht alles voor elkaar te krijgen. Het kostte 10 plagen, maar toen was de farao dan eindelijk ook zover dat hij Israël wilde laten gaan. Waarom had God dan niet met macht ook gewoon Israël uit Egypte kunnen laten gaan? Waarvoor was Pesach nodig? Dat God die macht bezit, dat is wel duidelijk. Niet alleen door die 10 plagen, maar ook toen ze voor de Schelfzee stonden, heeft God de wateren geopend, zodat Israël kon doortrekken en de Egyptenaren kwamen om. God is een God met macht, die door zijn macht tot stand kan brengen wat hij wil. Hij heeft met het woord van zijn macht de wereld tot aanzijn geroepen. Hij is met macht in staat zijn volk te verlossen. Waarom dan Pesach? Waarom was dat? Waarom moest Israël 4 dagen van tevoren een lam in huis nemen? Zelf frappant, hè? Dat betekent dat ze 4 dagen lang de kinderen in dat gezin ook aan dat lam gehecht raakten. En dan moest de Israëliet niet zomaar uit de kudde een lam nemen, willekeurig. Maar juist dat lam, dat moest dan geslacht worden. En het bloed moest worden aangebracht aan de deurpost. En dan zegt de Heere God, als ik het bloed zie, dan zal ik aan jullie voorbij gaan. Dat woord voorbij gaan, daar is dat woord Pesach van afgeleid. Waarom moest dat allemaal gebeuren? Omdat God niet alleen verlost door macht. Israël moest niet alleen verlost worden van Egypte, ze moesten ook verlost worden van zichzelf. Want ze waren geen haar beter dan de Egyptenaren van zichzelf. De eerstgeboren zonen van Egypte stierven tot de kroonprins, de oudste zoon van de farao aan toe. Maar de eerste zonen van Israël waren geen sikkepit beter. Dat zij gespaard bleven, dat was door het bloed van het lam. Dat is de eerste keer in de Bijbel dat die waarheid zo diep duidelijk wordt. Het woord zondoffer komt voor die tijd nog niet voor in de Bijbel, wel het woord brandoffer. Dat zondoffer komt pas later bij de tabernakel. Maar voor het eerst wordt hier duidelijk dat er alleen maar redding is, niet alleen maar van je uitwendige vijanden, dat had God met zijn macht makkelijk kunnen doen, maar ook van de inwendige vijanden van zonde en dood en duivel, door te schuilen achter het bloed. Zo'n Joods Paas-Pesach is een beetje droevig omdat er geen lam is. Al sinds het jaar 70, toen de tempel verwoest werd, heeft Israël geen paaslam meer. En je kunt dat ook niet ergens anders slachten, dat kan alleen in Jeruzalem. Dus er ligt dan bij zo'n paasmaaltijd, heb ik een paar keer meegemaakt, een bordje op tafel. En het bordje betekent, ja, hier hoort eigenlijk een lam te liggen, maar dat kan helaas niet. Dus vertellen de Joden elkaar, nou ja, als je bidt en als je goed doet naar anderen toe, dan wil God ook wel verzoening schenken. Maar diep in hun harten weten ze natuurlijk wel dat het doekje voor het bloeden is, zou ik een beetje toepasselijk willen zeggen. Dat is het niet. Ze zien uit naar de komst van de Messias, wanneer de tempel herbouwd wordt en ook de offerdienst weer hersteld wordt. Wij weten als herinnering aan het offer van Christus. Want uiteindelijk, zoals Hebreeën 9 vers 22 zegt, zonder bloedstorting is er geen vergeving. Nou, daar hebben ze gisteravond over nagedacht. Vandaag is het Pesach en dat duurt een hele week. Onze Lijdensweek valt dit jaar in 2025 samen met de Paasweek en de Week van de Ongezuurde Broden bij Israël. En dan moet je letten op het contrast. Gisteravond heeft Israël eraan gedacht, het is dankzij het paaslam dat wij gered mogen worden. Want niet alleen Egypte is onze vijand, die vijand zit van diepe binnenin. Daar moeten we van bevrijd worden, kan alleen door het bloed. En dan Palmpaas. Palmpaas. Een wonderlijke vertoning. De heer Jezus heeft het zelf gearrangeerd. Dat heb ik niet gelezen, maar hij geeft zijn discipelen opdracht. Ga daar en daarheen, want jullie moeten daar een ezel vandaan halen. Een rijdier. En met dat rijdier ga ik vanaf de Olijfberg de stad in. En hij wist precies wat het gevolg zou zijn. Want je kon van de Joden zeggen wat je wil, maar vroom waren ze wel. Ze begrepen niet veel van de Heer Jezus, maar vroom waren ze wel. Als je met zo'n iemand als Jezus, met zo'n ezel van de Olijfberg naar beneden rijdt. Ik heb die route meermalen gelopen, alleen of met een hele groep. Je kan je dat helemaal voorstellen. Dan gaat er bij de Jood meteen een lampje branden. En dan denkt hij, aha, Zacharië 9 vers 9. Want daar staat van de Messias geschreven, en daar zijn de Joden het over eens, dat gaat daar over de Messias, dat hij zal gezeten zijn op een ezel en zo de stad zal binnenrijden. Die ezel was helemaal niet minderwaardig. Je zou zeggen, waarom gebeurt dat niet op een paard? Helemaal niet aan de orde. Ezel was prima. Het staat zo voorzegd. En als het al een teken van nederigheid was, omdat het geen strijdroos was, nou oké, okay, dat hoorde dan bij hem. Zo staat het in Zacharië. Nee. Hij komt dus die stad binnen. En de Joden massaal denken, Zacharië 9, Zacharië 9, Zacharië 9. Dit is hem. Dit is de Messias. En ze rukken palmtakken van de bomen om die neer te leggen als een erebetoon dat de koning daar overheen rijdt. Geweldig. En ze spreken daarbij prachtige woorden uit. Gezegend hij die komt in de naam des Heeren. Verwijzing op Psalm 118. Dat is mooi, hè, dat al die mensen zo bijbelbewust waren en zo goed wisten wie Jezus was, de zoon van David. De koning, de Messias. En toch, of het nou precies dezelfde mensen waren of niet, of dat het alleen maar gedeeltelijk dezelfde waren. Maar 5 dagen later, op Goede Vrijdag, riepen ze, kruisig hem, kruisig hem. Hoe kan dat? Hoe kan dat? Wat is er met die mensen gebeurd? Wat was hun teleurstelling in Jezus? Waarom waren ze zo enthousiast op Palmpasen? En waarom waren ze zo diep, diep ontgoocheld toen Jezus 5 dagen later voor zijn rechter stond, voor Pilatus, en de Joodse massa riep, kruisig hem, kruisig hem. Ik zal proberen dat uit te leggen. Mensen in het algemeen willen helden die ze kunnen vereren. Nou, dat is vandaag de dag niet moeilijk uit te leggen. Ik ben een paar keer in Rusland geweest. Die mensen daar dwepen met Poetin. Hij is een klein mannetje, maar dat was Napoleon ook. Dat hoeft geen bezwaar te zijn. En ze vinden hem geweldig. Met de verkiezingen, dat zal wel geflatteerd zijn, maar toch, 85% stemt voor hem. Ja, op wie anders? Altijd is dat zo geweest. Die Russen willen een tsaar. Een tsaar, dat komt van Caesar, keizer. Ze willen een machtig iemand. Poetin is de nieuwe tsaar. Een held. Poetin heeft ook geen zwakheden. Poetin hoeft nooit zijn excuses aan te bieden. Exact hetzelfde is hier bij Donald Trump. Wat mij trof, ik hou van namen. De mensen die mij hier begroet hebben, die merken dat meteen. En ik hou ook van de betekenis van namen. Poetin's voornaam is Vladimir. En Vladimir, dat betekent letterlijk wereldheerser. Mir, dit is wereld. Vladi is heerser. Moet je maar even van me aannemen. Wereldheerser. Donald. Dat is eigenlijk een Schotse naam van oorsprong. Donald betekent wereldheerser. Hoe krijgen ze het voor elkaar? Ik kan het uitleggen, het was oorspronkelijk Domwald. Dat eerste, dat betekent wereld, wald betekent heerser. 2 wereldheersers. Ze lijken ook sprekend op elkaar. Daarom voelen ze zich ook al tot elkaar aangetrokken. Terwijl ze eigenlijk aardsvijanden zouden moeten zijn. Trump wordt een beetje geblokkeerd door al die democratie. Dat is wel lastig, want het liefste zou hij ook keizer zijn. Zo spreekt hij ook. Hij wil nu op zijn verjaardag graag dat er een grote militaire tap toekomt, net als bij de Chinezen en bij de Russen. Oh, dat is geweldig. Hij is net zo'n leugenaar als Trump. Dat hoort erbij. Spreken allemaal grootspraak. Hij belooft allerlei dingen die helemaal niet uitkomen. Hij gaat Oekraïne offeren aan de Russen. Het kan hem geen fluit schelen als de Europeanen voor hem willen opkomen. Dat is prima. Hij is een grote held. En wat mij zo fascineert is dat verreweg de meeste christenen in Amerika dat ook zo zien. En ik ken christenen in Rusland die zien dat van Poetin ook. In China ken ik niet zoveel christenen. Maar ik ben wel helden. Xi Jinping, zijn naam is wat lastiger, die is ook zo'n held. Erdogan is ook zo'n held. Mensen willen helden. Is de Heer Jezus een held? De Duitsers zouden zeggen, jein. Want er zit iets van ja en nee in. Van God lezen we in Zefanja 3, hij is een held die verlost. En natuurlijk is de Messias een held. Als je verder leest in Zacharia 9, waar dus dat woord staat over hem die daar op die ezel Jeruzalem komt binnenrijden, dan zie je wat voor heldhaftige daden hij gaat verrichten. Hij gaat ongelooflijke dingen doen. Hij gaat de vijanden van Israël verslaan. Hij gaat vrede en gerechtigheid stichten in deze wereld. Wat die andere wereldheersers Poetin en Trump alleen maar beloven, maar waartoe helemaal niet in staat zijn. Hij gaat het doen. Hij is de echte held. Op Palmzondag denken we aan Jezus als de grote held. Maar dat Jezus ook een lam is dat naar de slachtbank wordt geleid, past totaal niet in dat plaatje. Daar hadden de Joden het gisteravond over. Ja, die weten niet van Jezus, althans verreweg de meesten. Maar ze weten tenminste dat om verlost te worden er een lam nodig is. Ik mag Johannes de Doper wel. Eigenlijk een tragisch man, carrière die al gauw mislukt, waar hij zelf ook moeite mee heeft. Maar als hij de Heer Jezus voor het eerst in het openbaar waarneemt, hij moest je voorstellen, hij staat daar te preken. En stel je voor dat ik hier sta te preken voor jullie, ineens ontdek ik Jezus. Hij is helemaal enthousiast. En wat roept hij? Zie, de grote machtige held, die Jezus die de wereld gaat verlossen, die Israël gaat herstellen. Nee. Hij zegt, kijk, het lam, dat de zonde van de wereld wegneemt. Niet de zonden, zoals de katholieken elke keer in de mis zingen, qui tollis peccata mundi, maar de zonde, enkelvoud. De zonde als smet, die heel deze wereld bedorven heeft. Hij gaat die smet wegnemen. In feite is dat nog steeds niet vervuld, want het wordt pas vervuld als de nieuwe hemel en de nieuwe aarde aanbreekt. Dat is wat Johannes zegt. Zie het lam van God, kijk naar hem. Hij is degene die de zondevlek uit deze wereld gaat afschaffen. Maar in feite is dat niet wat mensen willen horen. Die willen horen over de grote machtige held. Trump heeft ook nog nooit een fout toegegeven. Van de week heeft hij enorm zitten blunderen met die heffingen. Gigantische heffingen en dan ineens weer terugtrekken omdat hij ineens de gevolgen zag. Die helden van deze wereld, die wordt er doodmoe van. Maar fouten toegeven, dat hoort niet bij de held. De held staat boven de gewone menselijke fout. Jezus is een held. En op Paaszondag, Palmpaasen, mag je daar ook best aan denken. Want dat doet Zacharia. Zacharia beschrijft al de heldendaden van de Messias, die uiteindelijk zullen leiden tot datgene waar Trump en Poetin geen verstand van hebben. Vrede en gerechtigheid. Maar de Joden begrepen het beter. Pesach, daar leren we, God is machtig om jullie te verlossen uit Egypte. Maar met macht en geweld wordt het zondeprobleem niet opgelost. Johannes Jesaja 53 is een hoofdstuk dat wordt nooit voorgelezen in de synagoge. In de synagoge lees je in één jaar de hele Torah, Genesis tot en met Deuteronomium, en een selectie uit de profetische boek. Je kunt dus een Jood zijn, als je zelf niet in de Bijbel leest, je gaat al wel trouw naar de synagoge, kun je dus je hele leven Jesaja 53 nooit onder ogen krijgen. Als een lam werd hij ter slachtbank geleid. Voor zover de Joden daar een uitleg aan geven, dan zijn zij zelf dat lam. Er zit ook wel wat in, door de eeuwen heen zijn ze zo verschrikkelijk vervolgd. Als je ziet hoe ze de gaskamers binnengaan. 44, 45. Dan is dat het lam dat stom is voor zijn scherers. Dat zwijgend zo de dood tegemoet gaat. Maar het is niet Israël. Dat mag je er ook wel in zien. Maar door het paasfeest moet Israël weten. Hé, wie is dat ware lam? Van het paasfeest? Dat ware lam dat ook beschreven staat in Jesaja 53. Wie is dat? En het wordt duidelijk in de week die nu gaat komen. Jezus. Ja, hoe ging dat? Dan moet ik er nog even bij, want anders vergeet ik dat, want dat is heel belangrijk. Die fariseeën, de geestelijke leiders, die voelden wel aan dat hier iets behoorlijk rammelde. Want die wilden absoluut niet dat het volk Jezus zou vereren als de Messias. Het volk begreep dat Jezus de Messias was, maar niet dat hij het lam van God was. Daarom waren ze later zo onteleurgesteld. Daarom zeiden ze, kruisig hem dan maar. De fariseeën, de schriftgeleerden, de geestelijke leiders van het volk, die geloofden geen van beiden. Ze geloofden niet dat hij de Messias was en al helemaal niet dat hij het lam was. En zeiden tegen Jezus, dat pikt u toch niet? Dat gaat toch niet gebeuren? Zeg tegen die mensen dat ze hun mond moeten houden. En zegt de Heer Jezus dit woord. Wat eigenlijk precies beschrijft wat ik nou de hele tijd probeer te zeggen. Namelijk, als jullie toch eens mochten zien wat tot jullie vrede dient. Wat tot jullie vrede dient. Bij een andere keer lees je dat de Heer Jezus Jeruzalem tegemoet gaat en weent. Hij huilt over de stad. Jeruzalem, Jeruzalem, dat de profeten dood en stenig. Hoe dikwijls heb ik jullie willen bijeenvergaderen, zoals een hen dat doet met haar kuikens, zoals een herder dat doet met zijn schaapjes. Ik heb het goede voor ogen, maar jullie hebben niet gewild. Jullie hebben niet gewild, want jullie wilden wel een held, maar geen lam. Jullie wilden wel een Trump of een Poetin, tot in het kwadraat, maar geen lam. Och, mochten jullie het zien, zegt hij tegen de fariseeën. We gaan de stad in en het hele feestje lijkt als een nachtkaars uit te gaan. En de volgende dagen zit hij in de tempel. Oh, wat had ik dat graag willen horen. Er staat heel simpel, hij gaf onderwijs in de tempel. Ik ben vaak op dat tempelplein geweest. Het is voor mij een van de meest bijzondere plekken, nou misschien wel de meest bijzondere plek op aarde. Ik ben met mijn beide zonen afzonderlijk naar Jeruzalem gegaan als deel van hun opleiding. En de jongens zijn heel verschillend, dus ze reageerden ook heel verschillend daarop. En de jongste, daar had ik eerst mee in de grafkerk geweest, dat was niet verstandig. Als je nou een bepaald beeld hebt van de kruising van de Heer Jezus, dan moet je iemand niet meenemen naar de heilige grafkerk in Jeruzalem, want dat is één grote ontgoocheling. Maar toen ik naar het tempelplein ging met hem, toen werd hij stil. En hij ging in een hoekje van het plein zitten en begon te praten in zijn mobieltje. Hij heeft me dat later wel laten horen. Maar hij begreep wat een bijzondere plek dit was. Hier had een tempel gestaan. Hier stonden nu die twee afgodstempels van de islam. De rotskoepel en de Al-Aqsa-moskee. Handelingen 2 tot 7, hier had zich het allereerste christelijke kerkelijke leven afgespeeld. Het is de meest bijzondere vierkante kilometer van de hele wereld. Ook de meest betwiste. De meest betwiste. En dan zie ik de Heer Jezus in gedachten zitten. Er was nog geen rotskoepel, er was nog geen Al-Aqsa, moskee, de tempel stond er nog. Maar niet lang meer. En hij gaf onderwijs. En hij gaf onderwijs. Want ze gingen met z'n allen Pesach tegemoet. In Israël was het toen pas Pesach natuurlijk. Hè, met Goede Vrijdag, Stille Zaterdag. Toen werd het voor hen pas Pesach. En zelfs zijn discipelen snapten het niet. Want denk toch, ik zei het al, van de christenen in Rusland. Ze willen een Poetin. De christenen in Amerika, ze willen een Trump. Dat zit in ons bloed. Wij willen een held. Niet een lam. Niet een lam. Zelfs zijn discipelen waren gevlucht. Alleen Johannes stond daar nog bij het kruis. Allemaal weg. Allemaal gevlucht. Allemaal op verre afstand. Want dit konden ze niet behappen. En Jezus die zich uitlevert. Merkwaardig, hè, zoals Johannes beschreven wordt. Jezus gaat die hele menigte tegemoet. Dat was een Romeins cohort. En als ze er allemaal waren, waren dat 600 mensen. Dat zal wel niet, maar stel je voor, 600 mensen. En die staan tegenover hem. En hij zegt, wie zoeken jullie? We zoeken Jezus. Ja, die mensen hadden geen foto in hun aanhaler gezien, dus ze wisten niet hoe hij eruit zag. We zoeken Jezus. En zegt hij, ik ben. Dat is de naam van God. Ik ben. En al die 600 man vallen achterover op de grond. Judas ook, stond erbij. En dan zegt hij, als jullie naar mij zoeken, laat deze heen gaan. En hij strekt zijn arm uit en zegt, neem me dan maar gevangen. Die mannen kregen elkaar aan. Huh? Hij heeft de macht ons allemaal op de grond te laten vallen. Ja, ja, hij is de held. Hij is op dat moment ook de held. Hij hoeft maar een woord te spreken en ze vallen. Maar hij steekt ook zijn handen uit om ze gevangen te laten nemen. Dat kunnen de discipelen niet snappen, de fariseeën helemaal niet, de Israëlieten niet, niemand snapt het. Totdat ze voor Pilatus staan en dan zeggen ze, zie je wel, we hebben ons helemaal misrekend. Wij dachten nogal, omdat hij op een ezel reed, dat hij de Messias was, de held. Ja, maar Johannes de Doper had het toch gezegd, hij is het lam dat geslacht moet worden. Wat een mens niet wil horen, dat hoort hij ook niet. Geldt voor mij ook hoor, dat geldt voor ons allemaal. Wat een mens niet wil horen, dat hoort hij niet. Kruisig hem, kruisig hem. Zijn bloed komen over ons en over onze kinderen. Een goede vriend van mij, Martijn Paul, die heeft net een commentaar op Matthäus gepubliceerd. Ik heb het nog niet gezien. En ik ben er vooral op gewezen dat ik moet kijken wat hij zegt van die uitdrukking. Zijn bloed komen over ons en onze kinderen. Ik heb het nog niet gelezen, dus ik zie er naar uit. Wat heeft hij daarvan gemaakt? Dus ik kan op dit moment alleen maar vertellen wat ik ervan gemaakt heb. Ja, zeg maar, zie je wel, ze hebben het zelf over zich afgeroepen. Daarom is het in het jaar 70. Zijn de Romeinen gekomen, die hebben de tempel verwoest enzovoort. Zijn eigen schuld. Maar je leest in nummer 30 als een vrouw, een jonge vrouw een gelofte doet en haar vader hoort dat en die vader zegt dat is niet goed wat ze doet. En die verbreekt die gelofte en gaat het niet door. En als een getrouwde vrouw een gelofte doet en haar man zegt dat is niet goed wat ze zegt, dan verbreekt hij dat. Was niet erg bij ons man-vrouw relatie, gelukkig vandaag de dag, maar zo ging dat. Een gelofte, een eed, een vloek staat alleen maar als God die handhaaft. En van de mensen die dat over hem hebben afgeroepen, daar mag ik van hopen dat er heel wat tot bekering zijn gekomen. God heeft dat woord verbroken. Of hij heeft er een andere draai aan gegeven, als ik het zo met eerbied zeggen mag. Zijn bloed komen ons en onze kinderen ten goede. Oh, wat zou dat mooi zijn. Op de Pinksterdag komen er al 2000 mensen tot geloof. Een paar hoofdstukken later zijn het er 5000. Het kwartje is gevallen. Bijbels heet dat. De Heilige Geest heeft hun geest verlicht. En ineens zien ze wat daar gebeurde was niet pech, was niet een vergissing van God. Of was niet een mislukking van de loopbaan van Jezus. Maar was het hoogtepunt of het dieptepunt. Ik moet het jullie net vertellen, ik ben net terug uit Zwitserland, want die twee zonen waar ik het net over had, die zeiden, Pavel staat je op je bucketlist. Ik ben bijna 81, dus dat was heel lief om dat te vragen. En ik had net gelezen, wat is de mooiste plek op aarde in een interview, en het antwoord was, een bergtop. Dus ik zei, ik wil met jullie naar een bergtop. En dat werd uiteindelijk het hoogste bergplatform in Europa, in Zwitserland, bij het Zermatt, de kleine Matterhorn. En vorige week, vrijdag, dus 9 dagen geleden waren we daar. En bovenop die top staat een crucifix. Ik ben opgevoed met de gedachte, de crucifix is helemaal niet goed, want Jezus hangt niet meer aan het kruis. Ja, alsof die katholieken dat niet weten. Die crucifix is een herinnering aan het kruis. En dan hangt die Jezus aan het kruis. En dat hebben we neergezet op het hoogste punt in Europa waar mensen kunnen komen. Mensen zoals ik, hè, met een kabelbaan, niet klimmen, maar gewoon geweldig. Ik heb een schitterende foto ervan met ons drieën daar onder die crucifix. Ik heb op dat punt voor de jongens gebeden. Ik heb gezegd, dank u wel, Heer, voor deze fantastische zonen die ik heb. Die allebei mogen preken en allebei dienstbaar zijn in het Koninkrijk van God. Juist daar, op het punt waar de Heer Jezus, waar het afgebeeld wordt hoe de Heer Jezus gestorven is. Als het ware lam van God. Als degene die het uiteindelijk allemaal goed maakt, niet door macht en geweld. Ook dat, want uiteindelijk staat er in Openbaring 17, vers 14, dat het lam zal nederdalen uit de hemel. Het lam nederdalen uit de hemel. En wat staat er tegenover hem? De draak. Prachtig. Het boek Openbaring is een heel ingewikkeld boek. Maar het is heel simpel uiteindelijk. Het gaat om de strijd tussen het draak en het lam. Nou, iedereen weet dat is bijvoorbeeld verloren. Zoals een draak en een leeuw. Een leeuw zou nog niet eens tegen een draak, zo'n grote Tyrannosaurus rex, kunnen opnemen. Die Tyrannosaurus rex, die wint dat natuurlijk. De machthebbers, degene die de kernwapens hebben, die gaan uiteindelijk winnen. En dan staat er dat het lam tegenover die draak staat, al die machten van de wereld die tegen hem optrekken. En dan staat er, hij doodt hem met de adem van het mond. Ik vind het zo geestig. Een vuurspuwend lam, die een draak verslaat. Dat is toch prachtig mooi? Je moet even zien hoe het daar staat. Dat lam, dat als ik... Ja, Steven Spielberg zou er een prachtige Bijbelse film van kunnen maken. Maar het is een beetje saai op dit punt. Want er is geen strijd, er is geen vechtpartij. De lam doet alleen maar dit. Wegdraak. En al die machten. Dus alsjeblieft, de Heer Jezus, met eerbied gesproken, is geen doetje, geen watje. Hij is de grote held die uiteindelijk de overwinning behaalt. Met de adem van zijn mond. Maar hij is ook het lam. Waarvan Paulus schrijft aan de 2 Korintiërs, in de 2 Korinthebrief, hij is in zwakheid gekruist. En daagde hem uit, kom van het kruis af, kom van het kruis af. En hij doet het niet. Hij kon het wel, ja, wat zijn macht betreft, niet wat zijn liefde betreft. Hij zat met zijn liefde vastgeplakt aan dat kruis. Ik zei tegen de jongens toen we naar Zwitserland gingen, ik zei, dat, die crucifix... Dat is ons geestelijk doel waar we naartoe gaan. We hebben nog veel meer prachtige dingen beleefd. Het was een van de mooiste weken van mijn hele leven. Ook doordat we diepe, diepe gesprekken gevoerd hebben. Ik ben met 2 zonen. Het zijn geen jochies meer, hè? 50 en 52. Mannen in het midden van hun leven. Samen daar staan onder die crucifix. Jezus die in zwakheid gekruisigd is. Wat de mensen niet snappen. Maar het is het diepste geheim. De grote, machtige held. Die de draak in zijn macht beknot door de adem van zijn mond. Is het lam dat in zwakheid gekruisigd is. Dat is Goede Vrijdag. Geniet van Palmzondag. Het mag. Hij is de held. De held die verlost, zegt Zefanja 3, vers 17. Hij is degene die door de adem van zijn mond zijn tegenstander zal vernietigen. Dat was al voorzegd in Jesaja 11. Maar denk ook aan Goede Vrijdag. Die zijn niet met elkaar in strijd. Ze vullen elkaar aan. De Joden die schreeuwden, snapten dat niet. Velen van hen hebben het later wel gesnapt. Die wel riepen, gezegend hij, die komt in de naam des Heeren. Maar die ook riepen, kruisig hem. Want het is ook moeilijk te vatten. Maar de grote held die verlost, is degene die als het lam in zwakheid gekruisigd is. Eén en dezelfde. Eén en dezelfde. Eén en dezelfde. Hij stond op uit de dood. Hij is naar de hemel gegaan en zit aan Gods rechterhand. Ik dank hem elke dag daarvoor. De wereldgeschiedenis is niet afhankelijk van de Poetins en de Trumps, wie namen allebei wereldheerser betekent. Dat kan toch geen toeval zijn, hè? En daarboven aan Gods rechterhand zit een die gezegd heeft hier op aarde, ja, het is niet te geloven dat hij zoiets zegt, een mens. Die zegt, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Trump zou dat ook wel willen. Hij wil Canada graag erbij, wil Groenland graag erbij. Hij wil het taptoe op zijn verjaardag, allemaal bezeten van de macht. Maar er is er één die gezegd heeft, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En hij meende het. En hij gaat het waarmaken. En elke dag bid ik met mijn vrouw samen, Heer, dank u wel, dat wat de Trumps en de Xi's en de Erdogans en de Poetins van deze wereld allemaal mogen zeggen, u hebt het laatste woord. Waarom? Omdat hij in zwakheid gekruisigd is. Het Lam van God. Dank u wel, Heer, dat u zo mogen kennen. Zo groot, zo heerlijk, zo verheven, zo machtig en tegelijkertijd zo zwak. U hebt gekozen ervoor om zwak te zijn. In zwakheid gekruisigd. Het leeuw. Het lam en het, de leeuw en het lam. U bent beide. U bent die machtige, sterke leeuw. Uit de stam van Juda. U bent het lam. Vandaag op Palmzondag denken we aan u als de leeuw. Goede Vrijdag denken we aan u als het lam. En over een week denken we aan u als degene die dood en zonde en duivel heeft overwonnen. Die sterker is dan alle wereldheersers van deze aarde. Dank u daarvoor, Heer. U is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Uw naam zij geprezen.